Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
Accountants bijten hun tanden stuk op de controle van de eerste NOW-regeling. En als de accountants te laat zijn met hun controle, dan moeten de bedrijven dat steungeld terugbetalen. Bunk gooit het roer om. Voor het eerst nemen ze geld aan van een private equity huis. En een flink bedrag ook. Ze nemen een kredietverlener over. En ze gaan zich focussen op groei in Duitsland en Frankrijk. En de regering moet nog altijd wat met het Urgenda-vonnis. Een kolencentrale sluiten lijkt de simpelste oplossing, maar daar wil de regering niet aan. Staatssecretaris Jezielgus gaat deze zomer nadenken over de vraag, wat dan wel? Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 8 juli.
Ben ik goed te verstaan?
Luid en duidelijk, meneer. Nou, dat luid en duidelijk.
Mooi, mooi.
En geheel wederzijds merk ik aan de reactie.
Ja, zeker.
Oké. Laten we zeggen, hallo Joris Polman.
Hi Mark.
Van het Financiële Dagblad. We gaan het ook hebben over financiële zaken. Namelijk de accountantscontrole voor de NOW-subsidie. Ik wou NOW zeggen, ja, is het nou NOW of NOW?
Ja, nou, die accountants die zeggen wel allemaal nou.
Dat, nou, oké, okay, zeg ik ook.
Ik worstel met hetzelfde probleem. Ja, als je het opschrijft, hoef je het niet uit te spreken. Maar je moet.
Ja, maar in de podcast, goed, kom je er niet aan, Joris.
Nee, daarom. Dus, maar laten we gewoon de variant aanhouden die in deze beroepsgroep wordt gehanteerd. En dat is inderdaad de nou.
En dan zeggen ze, want dat zijn de accountants en die zijn van de cijfers, nou 1. De allereerste versie van de steun voor bedrijven, loonsubsidie voor bedrijven die het even helemaal moeilijk hadden aan het begin van de coronacrisis.
Lijkt al heel lang geleden, hè Mark?
Oh, er zijn al zoveel dingen die ik mij verkeerd herinner over die periode, die af en toe gecorrigeerd worden. Nee, maar dat zegt dat kan pas daarna. Oké. Dat geld is overgemaakt 1 jaar geleden, zeg maar. En dat moet inmiddels gecontroleerd worden om te kijken of je er eigenlijk wel recht op had. Moeten accountants doen?
Er zijn dus verschillende regels voor, maar grosso modo moet je met een accountantsverklaring komen op het moment dat jij meer dan 100.000 euro aan voorschotten hebt ontvangen. Dus de kleinere bedrijven, zeg maar het café op de hoek. Die kan het op een andere manier regelen. Daar hoeven we het nu niet over te hebben. Maar als je dus dat soort bedragen hebt, Dan moet je inderdaad een accountantsverklaring overleggen. En die accountant moet eigenlijk gewoon controleren. Klopt de omzetdaling die is opgegeven? Want dat is het allerbelangrijkste criterium. Hè? Je moest door de lockdown toen een omzetdaling hebben. En het idee was, de vrees was, nou, dan gaan die bedrijven natuurlijk allerlei personeel ontslaan. We geven loonsubsidies zodat ze in ieder geval, ondanks het feit dat ze dus geen omzet meer hebben, toch hun mensen in dienst kunnen houden. Ja. Dat is het in essentie die NOW-regeling. Dus die omzetdaling is een heel belangrijk element in de controle. En daarnaast moeten die accountants ook iets vinden van, ja, kijken we nou naar het grotere plaatje van het bedrijf. Komt dat bedrijf dan daarvoor wel in aanmerking? En het grotere plaatje is dan bijvoorbeeld de vraag, is dat bedrijf een onderdeel, die vennootschap, een onderdeel van een groep? En als je nou gaat consolideren, dan kan die groep natuurlijk als geheel wel genoeg geld hebben verdiend. Of genoeg, in ieder geval een te lage omzetdaling hebben gerealiseerd. Mm-hmm. En dan kan dat weer consequenties hebben voor die specifieke vennootschap die wel een nou heeft aangevraagd. Dus daar zit dat soort vragen. Moet die accountant zich dus ook overbuigen. En dan moet dan een mooie verklaring komen met een handtekening. En die moet die ondernemer dus vervolgens weer inleveren bij de overheid. En dan kan de overheid definitief het voorschot omzetten in een uitkering.
Oké, en nu komen we bij het nieuws. Want het nieuws is, die accountants moeten dat wel doen. Of die bedrijven moeten dat wel regelen met hun accountant. Maar, schrijf jij vandaag in de krant, dan gaan ze niet redden voor de deadline.
Nee, En dat is een breed gedragen zorg in de sector. Accountants zijn meestal erg terughoudend met nieuws en zo. Dus ik vind het altijd maar een beetje spannend om in de krant te komen. Maar hier in dit geval had ik geen enkele moeite eigenlijk om accountants te vinden die dus zeiden, ja, het komt niet goed. Het is te moeilijk, het duurt te lang en die deadline van 31 oktober, wat al overigens een uitgestelde deadline was, hè, maar die deadline van 31 oktober, die gaan we in heel veel gevallen niet redden. En die boodschap is inmiddels ook al geland bij het ministerie van Financiën. Er is echt wel wat aan de hand. Want even voor het goede begrip, als jij dus op 31 oktober als onderneming niet dat geld kunt, of die verklaring kunt laten zien, dan moet jij dus dat geld terugbetalen. Zelfs als je dus dat geld terecht hebt gehad. Zelfs als je dus daadwerkelijk een omzetdaling hebt gehad en zonder die loonsubsidie je mensen niet in dienst had kunnen houden. Als die accountant die verklaring niet rondkrijgt, en dat kan dus met andere redenen te maken hebben, ja, dan moet je terugbetalen.
Dus wat dat betreft is de regel keihard. Kan je een indicatie geven van bij hoeveel bedrijven het eigenlijk misgaat?
Nou, dat is ook de vraag die het ministerie van Financiën nu aan de sector heeft gesteld. De NBA, dat is de Koninklijke Beroepsorganisatie, probeert dat te inventariseren. Maar PwC, dat is een van de Big Four kantoren, een van de grootste accountants in ons land. Ja. Die heeft wel wat informatie voor ons verzameld. PwC heeft in een vroeg stadium al gezegd, wij doen alleen die nauwcontroles voor onze vaste klanten. Want anders wordt het, die zagen dit. Dit lijkt al drijven. Die zeiden toen al, het wordt anders echt te ingewikkeld. Maar dus die doen die controles alleen bij klanten die ze al goed kennen. Nou, dat zijn er in dit geval 139 controles die ze hebben gedaan. Daarmee is een bedrag van 170 miljoen euro gemoeid. Maar van die 139 controles hebben ze er nu pas 30 af. En iedereen gaat nu op vakantie. Dus ze zien dat de klad erin komt. En ze verwachten eigenlijk dat ze dit niet meer op tijd af gaan krijgen.
Het klinkt als zo'n overzichtelijke controle. Kijk even hoe het gaat met de omzet. En horen ze niet bij een grotere groep, waardoor alles ingewikkeld wordt. En misschien bij PwC, die zullen vast ook de grotere bedrijven hebben waar inderdaad dat soort constructies met moeders en dochter ondernemingen bestaan. Maar is het zo'n ingewikkelde controle?
Ja, klaarblijkelijk. Ja, je staat ervan te kijken, ik ook. Maar het is echt zo. Maar als je dan luistert naar waarom dat dan zit, en ik wil ervoor waken om hier al te technisch te worden. Maar kijk, als je dus nog even teruggaat naar dat verhaal van PwC. Dat zijn dus allemaal bedrijven met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen. Dus dat zijn echt wel flinke bedrijven. Ja. Maar dat zijn dus bedrijven die dus onderdeel kunnen zijn van, we hebben het net al even over gehad, van een groep. Daar moet dan informatie over worden verzameld. Als dat een internationale groep is, kun je je al voorstellen, dan roept dat alweer, dan is dat alweer meer werk. Daar komt dan nog eens bij dat de omzet waarom wordt gevraagd valt in een begrensde periode. Hè. Je hebt een jaar omzet en dat weet iedereen dan wel, hè, hoe je dat moet registreren en die accounts weten ook wel heel goed. Maar nu gaat het dus om een bepaalde periode, namelijk de periode van de eerste lockdown. Grofweg maart, eind mei 2020. Dus
die cijfers zijn niet meteen voorhanden.
Die zijn niet meteen verhandeld. En er spelen ook nog andere factoren. Bijvoorbeeld stel nou dat er in de tussentijd ook nog een overname heeft gespeeld binnen zo'n concern. Ja. Dan moet dat ook weer in die cijfers worden verwerkt. En daarbij komt ook nog eens een andere opdracht die mee is gegeven. Die hele controle is natuurlijk opgetuigd omdat iedereen bang was voor fraude. Ja. Vanaf minuut 1 is er gezegd, al de miljarden, nou, daar kan je wel vergif op innemen dat daar een groot deel ergens aan een verkeerde strijkstok blijft hangen. Dus er zijn in dat controleprotocol ook allerlei richtlijnen afgesproken die te maken hebben met het controleren op fraude. En daar gaat klaarblijkelijk ook erg veel uren in zitten. Ze moeten dan letterlijk dat protocol afwerken, daar ook vinkjes bij zetten, bij wijze van spreken. Het is een beetje een beeldspraak, maar ze moeten dat protocol door. En dat valt dus vies tegen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Je zei al, bij het ministerie weten ze het inmiddels ook. En die hebben het ook al een keer uitgesteld. Je kan je voorstellen dat ze huiverig zijn om dat een tweede keer uit te stellen. Want van uitstel komt afstel uiteindelijk, hè?
Nou, ik denk dat bij het ministerie proefde ik wel al enige bereidheid om hier toch te gaan bewegen. Kijk, want het drama is in feite dat je dus zo meteen aan bedrijven gaat vragen om terug te betalen. Of gaat dwingen eigenlijk om terug te betalen. Terwijl die op basis van enkel het omzetcriterium dit geld gewoon echt nodig hadden om te kunnen overleven. Ja. Dan heb je dus een regeling opgetuigd. En de geest van die regeling is het helpen van die bedrijven door de lockdown heen. Het behoud van werkgelegenheid. Nou, dat is allemaal gelukt. Maar dan gaan we het vervolgens stuk laten lopen op een bureaucratisch haastig opgetuigd controleprotocol. Waarin eigenlijk te weinig rekening is gehouden met allerlei uitzonderingen. Er bestaat namelijk niet één blauwdruk voor één vennootschap. Zeker niet in de omgeving van het wat grotere bedrijfsleven. Heb je allerlei verschillende soorten bedrijven en concerns waar je mee te maken hebt. Met allerlei hun eigen variabelen. En ja, dat is onvoldoende uitgewerkt. En dat kan ook niet anders. Daar hebben die accountants ook op begrip voor. Want die regeling is toen, zoals dat dan zo mooi heet, onder stoom en kokend water tot stand gekomen. En dan is er weliswaar overleg geweest met de beroepsorganisatie over hoe zou zo'n protocol eruit komen zien. Maar normaal gesproken zou je aan zoiets, zo'n maatregel, zou je 2 jaar moeten werken met z'n allen. Ambtenaren, adviseurs, lobbyisten, noem maar op. En dan heb je nou 2 jaar later heb je een maatregel waar iedereen mee uit de voeten kan. Ja, dit is inderdaad in enkele weken tijd opgetuigd. En dat wreekt zich nu. Dat is eigenlijk de essentie. Dus om even terug te komen.
Er zit ook geen verwijten in wat dat betreft. Ja, maar om even terug te komen.
Ja, dus wat moet er gebeuren? Want daar hebben die accountants wel ideeën over. Kijk, je kunt 2 dingen doen. Je kan zeggen als accountant, ik accepteer dat er wat onzekerheden in zitten. Ik zet toch mijn handtekening. Maar dat gaan die accountants niet doen. Want als er dan toch op enig moment achteraf blijkt, er is gefraudeerd of het was niet goed. Ja, dan kunnen ze voor de tuchtrechter ter verantwoording worden geroepen. Ja. Of misschien zelfs voor de schade aansprakelijk gesteld. Maar dat willen ze absoluut spannend. Niet. Een andere variant is dat het inderdaad het hele protocol teruggaat naar de tekentafel, omdat ze gewoon op onderdelen het gaan vereenvoudigen. Dan komt de lat op bepaalde onderdelen lager te liggen en dan kan je dus die controle vereenvoudigen en dus ook sneller alsnog afwikkelen. Of het dat allemaal nog lukt voor 31 oktober, dat is natuurlijk sowieso spannend. We gaan het reces in. Dat is allemaal even afwachten. Dus misschien toch nog wat uitstel wat gesleutel aan het protocol. En dan komt het nog goed. We moeten zien wat er mogelijk is.
Ja, waar de overheid toe bereid is.
De nood is hoog.
Joost Polman, dankjewel.
Graag gedaan.
Hallo, Rutger Bedlem van het Financieel Dagblad.
Hi Mark.
We gaan het hebben over Bunk. Ik wist eigenlijk niet precies dat ik nog een woord miste in mijn vocabulaire. Het woord neobank. Dat zijn zij, hè?
Ja, ze zijn een neobank, ja. Vroeger noemden we dat een challenger bank. Maar om de een of andere reden hebben ze bedacht dat neobank beter klinkt.
Ja, is korter. Snap ik wel.
Ja.
Ik weet niet of we het in de podcast wel eens besproken hebben. Maar volgens mij was jij een verzamelaar van bankrekeningen. Heb jij bij hun ook een rekening?
Zeker.
Meer misschien wel zelfs.
Als je eenmaal een bunkrekening hebt, dan kan je ook heel makkelijk andere rekeningen aanmaken daar. Dus ik heb er een stuk of 7, 8 of zo.
Zie je wel, verzamelaar van bankrekeningen. Het moet maar je hobby zijn. Nou ja, je hebt van je hobby je werk kunnen maken, dat is ook weer mooi.
Precies.
En ze hebben een hoop geld binnengehaald, een overname gedaan.
Bunk is wel een aparte geval in de fintech. Hè? Fintech bedrijven die staan erom onbekend om heel veel geld op te pikken in de markt. Investeerders die vinden het ook interessant. Het zijn de partijen die zeggen we gaan de banken aanvallen, we gaan de financiële industrie aanvallen. En Bunk heeft eigenlijk nooit geld opgehaald. Hè? Dus Bunk heeft zichzelf gefinancierd. Dat hebben ze een hele tijd gedaan, 9 jaar lang. Dat konden ze ook doen. Hè. Ze hebben een oprichter, Ali Niknam, die goed geld verdiend heeft en nog steeds doet met zijn hostingbedrijf TransIP. En daardoor hebben ze heel lang kunnen wachten met geld ophalen. Nou, dat hebben ze nu gedaan, 193 miljoen bij een private equity huis uit Engeland. Naast dat geld nemen ze ook een bedrijf over. Een leenbedrijf uit Ierland. En ook dat is een vrij opmerkelijke stap. Acquisities in deze markt zijn ook niet ontzettend gebruikelijk.
Hebben die met elkaar te maken of zijn dat gewoon twee vrij opmerkelijke stappen die toevallig allebei in hetzelfde krantenartikel dus heel kort op elkaar zitten?
Nee, die hebben behoorlijk met elkaar te maken. Bunk heeft heel lang gezegd, we gaan geen geld verdienen met geld. Je weet allemaal, de rente is laag. Zo laag dat de ECB kosten in rekening brengt voor het stallen van overtollig kasgeld. Als bank kan je niet meer je geld bij de ECB zetten en denken dat je nog een fatsoenlijke business er kan draaien. Dus dat geld, dat moet je uitzetten. Nou, Bunk heeft dat altijd gedaan op een vrij conservatieve manier. Hè. Die zijn in hypotheken gegaan, die zijn in staatsobligaties gegaan, et cetera. Maar het is gewoon niet genoeg om de groei bij te benen. Inmiddels staat er 1,1 miljard op de balans. En het wordt steeds lastiger om dat geld op een normale manier in de markten te zetten. Waarbij de risico's laag zijn. Maar waarbij je in ieder geval niet al je geld af moet dragen aan de ECB.
Het is echt een luxe probleem, hè, dit. Je hebt zoveel geld dat je niet meer weet wat je ermee moet doen, wat je beschrijft.
Misschien.
En zo zal het niet voelen voor de mensen van het bedrijf.
Voelen. En door een leenbedrijf te kopen, hebben zij een nieuwe ingang om geld weg te zetten in de markt. En wordt het dus van dalen zeg maar de kosten van de bank en verdienen ze meer en gaan ze uiteindelijk einde van dit jaar winstgevend worden.
Dat is op zich voor een voor een challenger bank is dat al wat. Winstgevend worden toch?
Volgens mij zijn zij een van de weinigen in de wereld. Alleen Starling zegt winstgevend te zijn. En alle anderen die boeken waanzinnige verliezen. Hè? Revolut heeft vorige week zijn cijfers bekendgemaakt. Uit mijn hoofd, ik geloof 240 miljoen verlies, 300 miljoen inkomsten. En alsnog staat een softbank klaar om daar een miljard in te pompen. Het is een beetje een gekke wereld.
Het is een hele rare wereld. Maar goed, dat is de wereld van de bankiers altijd geweest. En dit zijn ook nog eens een keertje bijzondere bankiers.
Ja, maar vroeger verdienden ze nog geld, Mark. Dat zijn bedrijven die geen geld verdienen, maar puur
en toch bankiers zijn. Groei. Maar je zegt, ze hebben zoveel geld dat ze niet weten wat ze ermee moeten. Maar dan trekken ze toch geld aan van buiten om die overname op de een of andere manier te regelen.
Ja, je kan niet het geld van Mark uitgeven om je business te draaien.
Daar heb je misschien gelijk in.
Ja, je moet het geld wat de klanten van Bunk op hun rekening zetten, dat moet je een beetje loskoppelen van investeringskapitaal.
Verandert dit, die overname, het aantrekken van het geld voor het eerst na 9 jaar, wat je net beschrijft, verandert dat iets aan de karakter van het bedrijf, denk je? Of blijft Bunk gewoon Bunk?
Nou ja, ik heb gisteravond gesproken met de investeerder, met de Pollen Capital. En die zeggen iets wat ik wel interessant vond. Die zeiden, er moet meer focus komen in het bedrijf. Hè? Ali is een techneut, de oprichter van Bunk. Mm-hmm. En die denkt heel erg vanuit de techniek en denkt heel erg vanuit groei, want dat is die gewend. Maar ja, Bunk zit in 30 landen, maar eigenlijk zit Bunk maar in één land en dat is in Nederland. En alle andere landen die zijn wat kleiner of heel, heel klein. En die investeerders zeiden van, laten we nou kijken dat we niet onze dun zeg maar spreiden. Hè, die roept op tot focus en de focus ligt de komende jaren in Frankrijk en Duitsland, van waar die bank best wel veel tractie heeft. In Duitsland omdat klanten erg gericht zijn op privacy en een beetje klaar zijn met de bureaucratische banken. En in Frankrijk vooral omdat de banken er echt een potje van maken op technisch zeg maar gebied. En dus daar liggen kansen en daar heeft Bunk ook recent een branchevergunning aangevraagd of verkregen eigenlijk. Waarmee ze ook echt een Frans en een Duitse entiteit worden.
Dus ja, daar veranderen ze wel mee. Ja, ook misschien omdat er kennelijk een knop is omgegaan in het hoofd van die Ali Nicknam. Dat hij zegt, ja, nu wil ik wel geld van buiten aannemen. En dat wilde ik nooit, maar nu wel.
Ja, die knop is inderdaad omgegaan. Die knop die was er altijd wel latent hoor. Ik ken hem al vrij lang. Hij heeft wel eens door laten schemeren van dat dat de beste mogelijkheid is. Maar het is iemand die al een paar keer met private equity gewerkt heeft. En niet altijd tot zijn tevredenheid. En hij heeft wat te kiezen. Hè? Dus hij zegt van, ik vind De waardering niet het belangrijkste. Ik vind het kapitaal echt niet het belangrijkste. Ik vind het belangrijk dat een private equity partij dezelfde waarden deelt, dezelfde cultuur heeft en hetzelfde echt naar mijn business kijkt. En dan zei, je mag het beste met elkaar niet zeg maar eens zijn, maar je moet wel vanuit hetzelfde startpunt beginnen. En wat je natuurlijk ziet in private equity, dat het vaak partijen zijn die wat haastig zijn en die snel willen cashen. En hij is ervan overtuigd dat deze club dat niet heeft. He, er zitten ook allemaal bankiers achter. Ze komen van Royal Bank of Scotland. Ja, het zijn wel zeg maar echt ervaren jongens.
Dus wat dat betreft alle vertrouwen. Want bij TransIP, dat bedrijf wat je net al noemde, zijn internetbedrijf, daar was het mis.
Ooit, ja, dat toch? Was het mis, ja. Ja.
Vecht het over straat.
Nou, dat weet ik niet. Nee? Daar was ik niet bij.
Ik kleur het even in.
Maar wat hij wel heeft gedaan is binnen een jaar of zo dat ze weer huwelijk ontbonden en zijn aandelen teruggekocht. Dus dat zegt wel iets, ja.
Ja, dat doe je alleen als het echt nodig is, denk ik. Als je dat binnen een jaar allemaal moet regelen.
Ja.
Is dit nu de start van een wereldwijde echt opmars van Bunk? Of?
Nou ja, het is duidelijk dat ze nu vaart gaan zetten. Hè?
Nou ja, omdat je ook zei focus. Nu alleen maar even Frankrijk en Duitsland voorlopig.
Nou ja, dat zijn nogal niet markten, toch?
Ja, dat is waar. Het zijn ook grote landen in Europa.
Precies. Dus vanuit daar kan je natuurlijk organisch verder groeien. Het is natuurlijk, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld een Revolut of N26. N26 heeft 800 miljoen aan funding opgehaald. Revolut tegen een miljard al inmiddels. En die zijn alleen maar bezig om klanten te scoren. Die zijn als een gek klanten gaan bijschrijven, maar die doen niks. Het grote verschil met Bunk is dat de rekeninghouders van Bunk betalen echt voor hun rekening. Dus die gebruiken ze ook. Terwijl ik kan vandaag een Revolut rekening openen en daar een heel jaar helemaal niets mee doen. En dan sta ik toch als klant in de boeken bij zeg maar een Revolut. En dat is het grote verschil met Bunk. Het is een kleine bank, hè? Maar het is wel een bank die in ieder geval klanten heeft die blijven.
Met echte klanten?
Ja, een echte klant, ja.
Ja, want inderdaad, ik zie nu onderaan je artikel staat nog even wat het kost. Het goedkoopste abonnement is 3 euro per maand. Maar je kan ook gewoon 18 euro per maand voor je bankrekening willen betalen.
Klopt.
Dan krijg je vast hele mooie extra's daarbij.
Nou ja, ik heb die dure.
Als ik het niet dacht.
Nou, wat je krijgt daar, en ik gebruik waarschijnlijk echt maar een procent van wat ik kan hoor, maar het prettige daaraan vond ik is dat je elke aankoop in CO2 compenseert en dit vind ik zelf belangrijk dus.
Ja, oh, dat is een chique regeling. Nou ja, het kost ook wel wat.
Het kost ook wel wat, maar je plant dus bomen in Kenia, Madagaskar, et cetera.
Dat zouden toch die andere banken ook nog eens moeten gaan doen. Rutger Bedlam, dankjewel.
Alsjeblieft.
Hallo, Jeroen Savokols.
Goedemorgen, Mark.
Van Energeia. We gaan het ook hebben over energie, over kolencentrales. Of eigenlijk, misschien beter nog, we gaan het hebben over de Urgenda-zaak. En zeker, de lange nasleep daarvan, waar de regering, demissionair of niet, dit jaar toch nog steeds iets mee moet. Gisteren een debat in de Tweede Kamer met de staatssecretaris Jezielgus, die dat sinds een paar maanden doet. Hè?
Sinds een paar maanden, ja.
En de vraag is, hoe gaan we nu alsnog voor dit jaar en voor volgend jaar de CO2 met 25% minder verlagen, de uitstoot daarvan?
Mm-hmm.
Nou, er liggen een paar hele voor de hand liggende ideeën natuurlijk klaar. Als kolencentrales zijn een probleem, die kan je sluiten.
Ja, dat kun je sluiten. Kijk, de uitstoot die moet met 25% ten opzichte van 1990 naar beneden. Uh-huh. Op dat niveau zitten we nog niet. Bijna, maar nog niet helemaal. En Urgenda overweegt nu om opnieuw naar de rechter te stappen om een eerdere uitspraak van de Hoge Raad af te dwingen. En
want dit is geen politieke keuze. Hè? Dit is de rechter die heeft gezegd, de regering moet.
Ja,
dus en die had eigenlijk 5 jaar geleden al gemoeten trouwens.
Zeker, ja. Maar nu is het ook door de Hoge Raad bevestigd. Dus er is eigenlijk geen uitweg. Het moet gebeuren. Kolencentrales sluiten, 1 of meerdere kolencentrales sluiten. Daarmee zou je een klapper kunnen maken. En de uitstoot in 1 keer een stuk kunnen verlagen. Maar dat is een lastige, ingewikkelde en dure maatregel. En het kabinet voelt daar op dit moment niet zoveel voor.
Mevrouw Jezielgus zegt, dat gaan we niet doen. Dat is te duur.
Ja, nou letterlijk, ze zei het niet letterlijk zo, maar daar komt het eigenlijk wel op neer.
Ja.
Het is een dure maatregel, het gaat heel veel geld kosten. En daarnaast kleven er nog andere nadelen aan, zegt zij, leveringszekerheid. Als we alle kolencentrales sluiten, dan moeten we meer stroom gaan importeren. Zijn we afhankelijk van het buitenland, van misschien wel centrales die vervuilender zijn dan die van ons. En dan zijn er ook nog centrales die dragen bij aan de warmtevoorziening. Zijn er centrales waar dierlijk slachtafval wordt verbrand, waar een andere oplossing voor bedacht moet worden. En dat alles bij elkaar maakt dat de staatssecretaris zegt, deze komt onderaan of misschien wel helemaal niet op de lijst.
Dus wat gaat ze wel doen dan?
Dat is een goede vraag.
Dat klinkt alsof zij het ook nog niet weet.
Nee, ja, ze heeft misschien wel een idee, maar dat heeft ze nog niet met ons gedeeld. Zij wil de zomer gebruiken om te inventariseren welke maatregelen mogelijk zijn. En gisteren werd in de Tweede Kamer door een aantal partijen toch wel op aangedrongen om voor het reces al, dat volgens mij deze week, volgende week.
Ja, dit is de laatste vergaderdag in het jaar, in dit seizoen.
Ja, dus om nu al met een lijst met maatregelen te komen. Maar de staatssecretaris zegt van, ik gebruik de zomer daarvoor en in september bent u de eerste die het hoort.
Dan hebben we nog oktober, november, december voor de uitvoering om dus die 25% te bereiken.
Ja.
Dus dan moet er echt, dat moeten enorme klappers gemaakt worden met haar lijstje.
Nou ja, zo'n kolencentrale sluiten, daarmee zou je wel zo'n klapper kunnen maken. Alleen, daar heeft de staatssecretaris en de partijen die daar tegen zijn natuurlijk wel gelijk in. Dat heb je niet binnen een paar maanden gerealiseerd. Bovendien gaat het om heel veel geld en het kabinet is demissionair. Dus dat maakt het ook niet gemakkelijker.
Maar de Kamer niet. De Tweede Kamer kan gewoon zeggen, precies, in meerderheid, we vinden dit wel of niet een goed idee.
Ja, dat is waar.
Ik weet wel dat de regering dat liever niet zo ziet, maar
ja,
dat is toch hoe de democratie werkt. De Tweede Kamer zit er gewoon.
Ja, heb je gelijk.
En wat is jouw inschatting van hoe de verhoudingen daar zijn? Want je zei al, de Kamer wil eigenlijk gewoon heel snel de komende weken lijstje met opties kennelijk.
Dat zijn met name de linkse partijen. De Partij van de Arbeid heeft daar een punt van gemaakt tijdens het debat. En GroenLinks ziet dat ook wel graag snel gebeuren. Maar CDA en VVD voelen niks voor het sluiten van meer kolencentrales. En zij wijzen erop. Harry Bontebal van het CDA wees gisteren bijvoorbeeld op. Nou, zo'n centrale sluiten, dat kost honderden miljoenen, misschien wel meer. Waarom gaan we dat geld niet stoppen in bijvoorbeeld het isoleren van woningen? Want het verduurzamen van de gebouwde omgeving is ook nog een hele tour. Dus is dat geen betere oplossing?
Op zich is dat een legitiem argument. Behalve dan dat je bij elk plan wat er wordt voorgesteld altijd hoort, maar kunnen we dit geld niet beter stoppen in het verduurzamen van huizen, in het isoleren. Dat je haast zou denken dat inmiddels, als er ooit een keertje werk van gemaakt zou zijn, dat alle huizen toch wel twee keer geïsoleerd zijn nu.
Ja, en plus dat isoleren van die woningen, dat haal je ook niet voor het einde van het jaar.
Ook niet, nee. Zijn er oplossingen die Nederland binnen 3 maanden, of laten we ze de zomer erbij geven, binnen een half jaar onder die 25% kunnen brengen zonder het sluiten van een kolencentrale, wat ongetwijfeld een dure oplossing is. Maar ja, als ik Marjan Middelsma zou zijn, zou ik zeggen, ja, had je 5 jaar eerder moeten beginnen, joh. Dan had je nu niet zoveel haast.
Ja, nou ja, daarop zei de staatssecretaris ook wel een beetje terecht gisteren. U doet nu net alsof wij de afgelopen jaren helemaal niks hebben gedaan, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er zijn maatregelen genomen. Marjan Middelsma heeft een hele lijst ingediend met mogelijke maatregelen die bijdragen aan het verder reduceren van de CO2-uitstoot. En de staatssecretaris heeft daar eerder al op gezegd van, bedankt, daar gaan we naar kijken.
Volgens mij kwam ze uit een gesprek met de minister-president, met Mark Rutte.
Het was niet met de minister-president, ik denk dat
ze. En die zei toen, toen zij zei, ik heb het gevoel dat hij de hele lijst, dat hij ermee aan de slag gaat.
Nou, dat zullen we zien.
Maar zover zijn we dus nog niet.
Nee, zover zijn we nog niet.
Want dat is ook alweer een paar maanden terug, toch? Dat ze dat lijstje overhandigen.
Ja, dat klopt. Maar ik heb niet paraat wanneer precies. Maar.
Nee, ik ook niet. Maar in ieder geval, dat ligt alweer een tijdje. Die lijst hadden ze gewoon er werk van kunnen maken inmiddels. Het voelt alsof er steeds toch naar achter geschoven wordt. Alsof die 25% als een soort maximum, terwijl de rechterzijde als een minimum doel is.
Ja, ik denk dat er natuurlijk op het ministerie zitten ze echt niet op hun handen. Daar wordt echt wel aan gewerkt. En men wil liever ook niet die dwangsom betalen. Er zijn betere manieren om belastinggeld te spenderen.
Weet je eigenlijk hoe duur dat zou kunnen zijn, zo'n dwangsom? Want als je zegt, het afkopen van een kolencentrale is duur. Maar als die dwangsom ook hoog is?
Ja, volgens mij had Marjan Minnesma het over 100 miljoen tot 2 miljard.
Hier, daar kan je toch een mooie kolencentrale voor uitkopen?
Ja, met 2 miljard kom je wel aan het eind, denk ik.
Ja, toch? Ja, ik weet niet wat de kolencentrale kost. Maar goed, dus misschien is het zelfs wel goedkoper om de centrale te sluiten dan om die dwangsom te betalen.
Misschien wel. Misschien wel. Ja. Misschien dat de staatssecretaris luistert en denkt van, ik zet hem toch op de lijst.
Ik heb in ieder geval vanmorgen naar haar geluisterd. Ze was op BNR en zij was juist bezig met iets wat veel meer op de lange termijn speelt. In het gesprek wat ik daar hoorde, dat ging over kerncentrales. Dat daar toch eens nog eens een onderzoek naar moet gedaan worden van wat nou die bedrijven nodig hebben. Willen ze überhaupt gaan overwegen om in Nederland een kerncentrale te bouwen?
Ja, dat onderzoek wordt geloof ik nu in gang gezet.
Ja, klopt.
Ja, kijk, hij moet natuurlijk, de CO2-stoot moet nog verder omlaag. Het houdt niet op bij die 25%. We moeten na dit jaar, na volgend jaar nog veel verder omlaag. Dus er zijn meer maatregelen nodig. En de volgende discussie is kerncentrales. Daar zijn ze ook nog niet klaar mee.
Nee. Ach, en tot nu toe halen wij onze kernenergie uit Frankrijk regelmatig. Dus dat zo is het ook weer. Joris Avekoels, dankjewel.
Graag gedaan.
We komen aan het einde. Je kan altijd reageren. Mail daarvoor naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En ik had het er net al over met Jeroen. Vandaag is de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer. Dus het is de laatste dag voor de zomer dat ze vergaderen. Als er geen al te grote rampen gebeuren waar de Kamer voor terug moet komen. Het is daarmee bovendien ook de laatste dag dat de Tweede Kamer vergadert op het Binnenhof. En de nostalgie die daarbij hoort, die ga je vast en zeker ook horen in Nieuwsroom Den Haag van morgen. Dus heel graag tot dan.
Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.